De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 19. En ik lees u daar nog eens uit voor het 20ste vers. Handelingen 19, vers 20. Daar spreekt het woord van de Heere. Alzo wies het woord des Heeren met macht en nam de overhand. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op het groeiende woord. De vorige keer hebben wij gehoord van die wonderbaarlijke bemoeienis van God met zijn knecht Paulus. Hoe hij dat school, dat zaaltje van Tyrannus, heeft gehuurd bepaalde uren van de dag. Voor Tyrannus de moeilijkste uren. Want dan was het zo warm en dan deden ze de zaak meestal dicht. Zo tussen 11 uur 's morgens en 4 uur 's middags. En ik denk dat de vrienden, de broeders het wel wat goedkoper gehad zullen hebben dan dat je zo'n zaal zou moeten huren in de goede tijd, wanneer het nog niet zo warm was buiten en binnen. We hebben gehoord ook dat ongelooflijke wonder dat de apostel daar nu een paar jaar lang vanuit dat huis, de deur is open, iedereen kan binnenkomen en ze nemen net als bijtjes, nemen ze wat van de honing mee. En zwerven ze weer terug naar de andere plaatsen in de provincie. Misschien mogen we wel zeggen dat op deze manier honderden dorpjes, gehuchten, stadjes met het evangelie in kennis zijn gekomen. En ook rond dit Efeze liggen de 7 gemeenten waar we van lezen in de openbaring aan Johannes. God heeft op deze wijze, op een wonderlijke manier, de woede ingetoond van de synagogen. Wat moesten ze beginnen? Je kan toch zomaar geen huisvredebreuk gaan plegen. En tegelijkertijd, terwijl hij daar vast bivakkeert, en dat niet alleen, maar er is ook meer gedaan, maar vanuit dat evangelisatiepunt heeft God zijn woord verbreid. Dan dat laatste, die laatste 2 versen van dat schriftgedeelte, daar heb ik niet veel van gezegd, die neem ik nu mee bij het vanavond voorgelezen schriftgedeelte. Want dan lees je nog, en God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden, de zweetdoeken of gordeldoeken. Daar wordt mee bedoeld, kan mee bedoeld worden wat wij verstaan onder zakdoeken en heupdoeken, schorten. Die werden van zijn lijf naar de kranken gedragen. En dan weken de zieken, de ziekten van hen en de boze geesten voeren uit. Dat is een merkwaardig gebeuren. Ik heb al eerder gezegd dat in Efeze, daar heb je veel vreemde dingen. Ze noemden dat de Efesische grammata. Dat waren de dure, wonderlijke, geheimzinnige boeken, vol met toverspreuken. Vol met allerlei orakelachtige dingen. Hoe kun je zorgen dat die of die vrouw jou lief krijgt? Hoe kun je door een formule, een vloekformule, iemand uitschakelen dat hij eraan gaat? Hoe kun je uit de sterren weten hoe het met je zaak, met je gezondheid, met je toekomst erbij staat? Hoe kun je maatregelen treffen, magische maatregelen, ter bevordering van je maatschappelijk welzijn en noem maar op? Daar was Efezus om beroemd. Wij noemen dat in deze tijd het occulte. Dat wil zeggen het verborgen, het omsluierde, het geheimzinnige. Ik kom daar nog even straks op terug. Ik zeg dit nu even op de voorgrond. Dan zou je zeggen, God doet ongewone krachten door de handen van Paulus. Dat wil zeggen, God doet het, maar hij gebruikt er Paulus voor. Dat doet de Heere om als het ware met kracht door te breken. Want Paulus heeft geschreven hierover, God heeft mij een geopende deur gegeven, maar er zijn vele tegenstanders. En grote gevaren. En om nou met kracht als het ware een beslag te leggen op die mensen. Ik denk dat we het zo mogen zien. Doet God naar zijn vrije welbehagen ook ingrijpende tekenen. Waarvan je ook in die begintijd van de kerk las, dat de zieken op straat werden gedragen en als in de schaduw van Petrus op hen viel, werden ze gezond. En wat we ook lezen, wat Jezus heeft gedaan in de evangeliën, dingen waar je later zo niet van hoort. Maar wel is bepalend, geliefde, houd dat altijd in gedachten. God deed het. God deed het. Paulus heeft er niet om gevraagd. Paulus heeft niet als die verleiders van deze tijd gezegd van, ja, maar als het goed is en als je echt dit en echt dat, dan moeten wij tekenen en wonderen, gebedsgenezers zijn en noem maar op. Dat vind je niet. In de Bijbel vind je het steeds verder naar de achtergrond gedrongen. God deed het. In principe, niet Paulus. Want Paulus die kan nog schrijven, ik heb Trofimus ziek achtergelaten. En zo is er heel wat gebeurd waarin je geen bijzonder goddelijk ingrijpen bemerkt. Dat mensen sterven. Heeft Paulus allemaal meegemaakt, ontslapen, ziek worden. En heeft hij ze vermaand om het van God te verwachten, die ook die doden, die gestorvenen, in Christus zal terugbrengen. Hier valt het op dat God zulke ongewone dingen doet. Met eerbied gesproken zou de vraag op kunnen komen, is dat niet gevaarlijk? Juist in die stad, in die omgeving, waar de mensen niet anders weten te vertellen dan, als je ziet, oh, moet je daar naartoe. Daar zit een dokter. Daar zit er een, dat is wat. waar het wemelt van allerlei mensen die er hun boterham mee verdienen, in de toekomst voorspellen en allerlei raadselachtige dingen. Is het niet gevaarlijk, zou je kunnen vragen, dat juist hier zulke ongewone dingen gebeuren? Weet wel, wij hoeven niet verder te gaan dan de schrift gaat, maar we mogen er toch wel over denken. Want die ongewone dingen, die maken ook een ongewone indruk, juist op deze mensen. Het gaat nog verder. Ze grissen van Paulus een schort, een werkschort, een zakdoek. Of een soort hoofddoek. Een zweetdoek. Grissen ze weg. En die leggen ze op de zieken. En die zieken worden beter. En de boze geesten, die varen uit. Ja. Er staat niet dat Paulus dat gedaan heeft. Dat zou ik toch even nog erbij op willen merken. Er staat ook niet dat Paulus dat aangemoedigd heeft. En dat hij zakdoeken heeft uitgedeeld of zo. Nee. Ik zie het meer als... Ja, de mensen die hebben dat geprobeerd. Die hebben die doeken meegegrist. Zeg eens kijken. Misschien, of moet ik zeggen, niet misschien, maar... Ze zijn nog bijgelovig geweest ook. Want wie krijgt het nou in zijn gedachten om zo'n doek mee te pikken of een schort en die op een ziek mens of op een bezetene te leggen? Zouden jullie dat proberen? Die Maasbach, die doet dat ook. Zakdoekjes die hij in zijn zak heeft gehad, hand op de radio leggen. En al zo'n soort vreemde dingen meer. Maar ik zie het als eigen werken des duivels. Ik geloof voor niks. Een mens bedriegt en die laat zich bedriegen. En als het wel waar is, dan denk ik eerder aan invloeden van de boze geesten dan aan de geest van God. Hier gebeuren wonderlijke dingen. God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. En je moet eigenlijk zo weten. Dan loopt het nog een klein stukje verder. Niet alleen door zijn handen, waarin die mensen misschien de handen opgelegd heeft. Of zoals de Heer Jezus hun ogen of hun oren heeft aangeraakt. Nee. De mensen zien dat en die denken. Jongen die met die man in aanraking komt. Die wordt beter. En zelfs als je een doek, dat helpt ook. Het is geen eenvoudige kwestie en daarom, ik wil er ook niet te ver op ingaan. Mag ik het nou eens heel plat met mijn woorden zeggen? Zo worden ze ook gevangen. God kan dat mee laten werken. Om ze te vangen door het woord. Om ruimte te maken. Voor het woord. Voor de doorwerking van het woord. Dat ze ook wat krijgen te zien. tekenen en wonderen. Ongevraagd, maar God doet het als een wijze leermeester. Maar kom, dan krijg je het vervolg, veelzeggend. Er zijn sommige omzwervende Joden, bezweerders, duivelbezweerders. Hoewel duivelbezweerders staat hier, duivel staat schuin gedrukt, bezweerders. Maar het laat zich denken dat ze bezworen hebben de boze geesten. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Is dat goed? Is dat kwaad? Ik zie het hier als kwaad. Als een kwaad. Waar de Heere eigenlijk altijd min of meer afwijzend tegenover heeft gestaan. Tegen dit soort praktijken. Wat waren dat praktijken? Voor praktijken. Nou, die mensen in die tijd, die zeiden, die gingen vanuit dat Salomo de grootste geestenbezweerder is geweest. Zo oud was hun traditie al, dat zeiden ze, van geslacht tot geslacht overgeleverd. Niet iedereen wist het. Het was een bepaalde groep. Ze hadden een ring. En in die ring stonden wat geheimzinnige tekens. En dat moest dan zijn de wortel van Salomo. Een geheim dat zij meende te weten dat Salomo ook heeft geweten, waardoor hij de grootste bezweerder geweest is die er ooit heeft geleefd. En onder het uitspreken van bepaalde formules en tegelijk die ring onder de neus van de bezetene te houden, zo werkte zij. En ik denk dat, ik hoop dat van de duivel is. Het doet mij denken aan een soort vrijmetselarij. Die hebben ook zo'n eigenaardige traditie. Daar is Salomo ook de grootste bouwer geweest in hun leer. Nee. Het staat er haast als een soort afkeuring. En sommige van de omzwervende Joden is zo ver gekomen. Ja. Zo ver is gekomen. Waar de Heer Jezus Christus veracht en verworpen wordt, daar is een mens niet anders dan een prooi in de handen of in de machten en de geestelijke boosheden in de lucht. Het is of een stuk bedrog geweest, ik denk van allebei, een stukje bedrog en een stukje waarin de werkelijk geesten zijn uitgedreven, maar dan door de duivel. Wonderen misschien, die tovenaars van Egypte, die konden ook tot op zekere hoogte het een en ander nabootsen of doen. En je leest in de Bijbel dingen genoeg dat de duivel kan heel wat onder de toelating van God. Maar het is beslist niet de geest van God, de geest van de Heer Jezus die in deze mannen werkzaam is. Is dat iedere vorm van uitbanning? Exorcisme noemt men dat. Exorcisme. Geestuitbanning. Is dat dan onmogelijk? Dat durf ik niet te zeggen. Jezus wierp boze geesten uit. De zonen van fariseeën en schriftgeleerden deden het ook. En er waren ook nog een paar mannen waarvan de discipelen zeggen: Meester, er zijn er een paar die ons niet volgen, die u niet volgen, maar die in uw naam wonderen doen. Boze machten uitdrijven. Dat mag toch niet? Laat ze begaan. Koninkrijk tegen zichzelf verdeeld kan niet bestaan. Wat niet voor is, is tegen. En wat niet tegen is, is voor ons. Daar geeft de Heer Jezus ruimte dus voor die mannen. Die in zijn naam ook wonderen doen. Al werken ze tamelijk zelfstandig, zou je zeggen. Ze behoren niet in die zin tot de directe volgelingen van de Heer Jezus, zoals de discipelen. De discipelen zelf hebben trouwens ook macht gekregen om de boze geesten en dergelijke uit te drijven. Dus je kunt helemaal niet zeggen dat het niet bestaat. Maar ik ben er zo benauwd voor in deze tijd als je van die vreemde dingen hoort. Je hebt van die hele vreemde dingen. Kijk eens, als het werkelijk waar is, dan moet het woord ook zuiver zijn. Daar moet je het dan aan toetsen. Als er werkelijk iets zou gebeuren, een wonder in die zin, dat een boze geest kennelijk en duidelijk wordt uitgedreven door het dierbaar evangelie en de naam van de Heer Jezus Christus, dan moet het woord ernaar zijn. Want als men dan niet de waarheid verkondigt die naar de schriften is, dan is het van de duivel. Dan kun je niet ver genoeg erbij vandaan blijven. Al gebeuren er echt wonderen, moet je het nog niet geloven. Dan moet je niet in geloven. Al neem je het waar, en al is het zo, je kan er en mag er niet in geloven. Want de Satan gaat rond als een engel des lichts. En je leest dat die vuur van de hemel kan doen dalen. En grote tekenen doen dat alle mensen zich verwonderen. En Jezus heeft gezegd, als je hoort, hij is hier of daar of in de woestijn, Christus is, geloof het niet. Maar zo vaak. Het is gelukkig dat de Heer zelf overal voor zorgt. Maar hij heeft er ons niet voor niets voor vermaand, tegen vermaand. Nee, ik geloof dat ik in deze tijd zeker toch wel een woord daarvan mag zeggen. Mensen, wees gewaarschuwd. Want het is bijna nog, het lijkt wel of heel de wereld een soort evenze geworden is. Het stikt ervan, overal. Transcendente meditatie, yoga, allerlei toestanden. De gekste dingen. Het helpt, zeggen de mensen, ontspannen. En toch zit er een boze en verkeerde achtergrond achter. Het komt allemaal uit de koker van dat geheimzinnig geestelijk rijk van de boosheden. En daarom moet je voorzichtig zijn, en tegelijkertijd worden we hier met wonderen geconfronteerd. En wonderen gebeuren er. Maar we moeten opletten, is het een wonder van God, dan zal het woord er ook bij komen. Het zuivere woord van de Heere God. Van de genade alleen. En tegenwoordig zijn al die duivelsbangers en al die sectarische bewegingen Dat zijn allemaal mensen van de vrije wil. Zijn allemaal mensen die de doodstaat van ons mensen loochenen. En die ook loochenen het onwederstandelijk werk van de Heilige Geest in de harten. De meestal zo. En daarom moeten we er niet naar luisteren. Daar zijn die omzwervende Joden, duivelbezweerders. Van de Salomo's traditie. Die mensen, ik zou vast zeggen, dat zijn nog 7 zonen van Sceva, een Joodse overpriester. Waarom staat dat? Nou, dat staat erbij om ons te tekenen waar een mens al niet in terecht kan komen als hij die ene priester verwerpt. Als hij die hoge priester die van de hemel gezonden is, buitenslaat. Dan wordt het een omgekeerde orde. Dan is die priester die bedeeld was met de zegen om de zegen door te geven. Die priester die het volk zou vertellen van die trouwe God, dat wordt gewoon een oplichter. Oplichters. Want ik zie het, een stelletje oplichters en een zaak van groot gewin. Ze hebben een bloeiend handeltje daar in Efes. Maar blijkbaar hebben ze gemerkt dat wat er daar bij die Paulus gebeurt, ja, dat weet ik. Dat kunnen ze nog niet. Zover zijn ze nog niet. En daarom deze 7 zonen van die overpriester, die beraadslagen. En die zeggen, als we het zo ook eens proberen. Heb jij gehoord wat hij gezegd heeft? Ja, in de naam van Jezus heeft hij de geest uitgedreven, boze geesten. Heeft hij zieken zo gezond gemaakt? Dat zullen wij ook doen. Stel je voor dat het helpt. Dan gaan de zaken nog beter. Dan is er nog meer te verdienen. Dan wordt onze roem nog groter. Het lijkt net die Simon de Tovenaar. En die Elimas. En dat meisje in Filippi. Die haar heren veel gewin toebracht. Door haar waarzeggende geest. Het gaat allerminst om het eeuwig heil. Het gaat allerminst om een betrekking op de Heer Jezus. Dat heeft er niks mee te maken, zelfs in hun denken. Het gaat puur om toverij, waarzeggerij, bijgeloof. Alsof die naam van Jezus een tovermiddel is dat we kunnen gebruiken om onszelf te verrijken, te eren. Ja. Zo wordt nu Jezus' naam. Dat proberen ze tenminste geëxploiteerd. En zo gebeurt het nog. Ja, dat is een droeve toestand, dat is het zeker. De dag is aangebroken, het uur. Nou zullen ze de proef op de som nemen. Ze gebruiken de naam van Jezus. Ze zweren
bij de naam van Jezus die Paulus predikt.
Want er waren meer mensen die Jezus heette in die tijd. Heel veel. Dus om alle vergissingen uit te sluiten, noemen ze het zo. Die Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Nou, als dit goed afloopt, zou je zeggen, dan is het hek van de dam. Dan wordt Paulus ingedeeld bij de klasse van de hoog gekwalificeerde tovenaars, waarzeggers. Dan is het één grote pot nat. En dat wil de duivel wel. Dat wil de boze wel. Ik kan zijn sluwheid hier nog niet doorgronden. Hoe hij dat allemaal tegen elkaar uitspeelt. Maar het is zo geraffineerd. Hoe langer je erover denkt, hoe onbegrijpelijker komt het je allemaal voor. Daar gaan ze hoor. In de naam van Jezus die Paulus predikt, maar de boze geest antwoordende, zeide: Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gij lieden, wie zijt gij? Dat is ook bekend uit de evangelie, dat boze geesten vaak meer weten dan wij. Dat ze zelfs meer weten dan de arme prooi die ze in hun sterke poten hebben. Denk maar aan het roepen van legio die bezeten. Jezus wordt de heilige genoemd. En zijt ge gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Ja, hoe meer je al die gegevens op een rijtje zet, hoe meer dat je ziet, jongen, wat is er toch aan de gang? Wat is er toch aan de hand? Wat wordt er toch een strijd geleverd? Wat sluipen er onzichtbare verleiders door ons huis, door de kerk, overal. Juist in de kerk. Een boze geest. Jezus, kerk. Oh. Ja, niet als zaligmaker. Zo niet. Maar als die overwinnaar, die sterker is, die het huis van de sterke intreedt, hem gevangen neemt en bindt en hem zijn vaten ontrooft. Jezus, die de slang de kop vermorzelt, die ken ik. En van Paulus weet ik ook. Dat is een vriend van die Jezus. Een knecht van die Jezus. Die zou ik ook graag willen verslinden. Willen verblinden, willen verleiden. Maar helaas. Het gaat niet. Want als die op zijn zwakst is, dan is die op zijn sterkst door de genade Gods. Ik ken ze. Niet vriendschappelijk hoor. Zo moet je het niet lezen. Nee, maar daar kan ik niks mee beginnen. Want zij horen niet bij mijn familie. Bij mijn soort. Er is een andere geest in hen.
En daar ben ik niet tegen opgewassen.
Maar gij, wie zijt gij? Nou loopt het mis. Weet je dan niet wie ze zijn? Ja, dat weet hij wel. Hij weet dat ze bij hem horen, bij die boze geest. Hij weet dat ze aan zijn kant staan. In principe. Hij weet wel dat ze tegen Gods uitdrukkelijke wil in, die geopenbaard heeft in het Oude Testament, zich bezighouden met zulke vreemde, geheimzinnige dingen. Waar de Heere van heeft gezegd, dat mag niet. Er zal geen toverij tegen Jacob bestaan. Je moet geen acht geven op vogelgeschrei, of gepiep op een kraai, of op een raaf, of weet ik wat. Niks te betekenen. Dat mag niet bestaan. Maar daar zijn jullie, zegt die boze geest, vanaf geweken. Jullie hebben voor mijn inspiratie gekozen. En jullie hebben geen andere geest. Dus wie zijn jullie? Wat denken jullie? Denk je dat ik mij door jullie eruit laat zetten? Door jullie bevel? Hoe krijg je het in gedachten? Want dat zou helemaal een tegenstelling zijn. Een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld kan niet bestaan. Jullie slepen Jezus erbij, maar die hoort hier niet bij. Hier hoor ik bij, zegt die boze geest. En jullie. Want ik heb jullie ook. Het vloek tegen elkaar. En dan, dat heb je vaak met bezetenen. Wanneer die geest zich spant sterk, hij springt op hen. En hij maakt zich meester van hen. Hoe we ons dat precies moeten voorstellen, weet ik niet. Maar in ieder geval, je moet er maar zo mee rekenen dat een boze geest, die is heel wat mans. Hij krijgt de overhand. En er zullen nog wel wat boze geesten in de buurt zijn die een handje geholpen hebben. Hij scheurt de kleren van het lijf van deze priesterzonen. Hij slaat erop. Er vloeit bloed. Het is gewoon een ordinaire vechtpartij. Onder veel geschreeuw, gebrul, gebonk, klappen. Er zullen best wat toeschouwers geweest zijn. Binnen, misschien. Maar al gauw staan ze voor de deur te gluren. Jongen, jongen, dat is spannend. Dat zijn klappen. Dat zijn de tovenaars, onze mannen. Priesterzoon, kijk eens aan, pak aan. Zo gaat dat. Mensen vinden zoiets prachtig natuurlijk. Kan ik me indenken. Zulke magische mensen, die hebben al iets verhevens, iets geheimzinnigs over zich. Die staan ver boven ons gewone mensen uit. Die eisen dat je in ze gelooft. Dat eisen ze. Ja, je moet wel in me geloven. Je moet je aan me overgeven. Daar gaat een geweldige suggestieve invloed vanuit. En nou die ontluistering. Dat ze gewoon van de ene hoek naar de andere geslagen worden. En dat er van heel die geheimzinnige plechtstatigheid, dat in die andere wereld leven, hè? Zo die schemerwereld tussen hemel en aarde, er blijft niks van over.
zijn opeens heel gewone mensen. Die een vreselijk pak slaag krijgen. Die hun stand niet meer kunnen ophouden. Die met dichtgeslagen ogen rondlopen. En een bloedneus. En de mensen staan te kijken. Ik zie het in mijn gedachten gebeuren. Dat er een sprong maakt door het raam. De mensen gaan opzij. En die zetten het op een lopen. En de anderen erachteraan. Zo door de straatjes. Waar al die kaart- en handlezers wonen. En magnetiseurs en weet ik wat voor mensen allemaal. Op de vlucht. Vlucht, vlucht. Misschien is die boze man, geest, er nog achteraan gegaan. Maar het is een potsierlijke vertoning geweest. God maakt alles te schande. Deze ontdaarde priesterzonen zijn in één ogenblik hun image kwijt. Hun eer kwijt, hun statie kwijt, alles. Want er werd gebeden, uw koninkrijk komen. En als God dat gestalte gaat geven, dan moet er wat gebeuren. Nou, het gebeurde ook. Dit werd alle bekend, Joden en Grieken, die te Efeze wonen. Schrik. Er wordt niet alleen gelachen. Maar ze doen ook een stapje achteruit. Dat is een toestand. Dat is wat. Stel je voor. En leeuw is worstel. Als het zo gaat. Ja. Hoe je die hoe God als het ware is een wijze leiding. Een tegengif bereid heeft. Voor allemaal. Voor hun en voor ons. Die ook in een tijd leven dat al die dingen de mensen harten vol van zitten. Clubs, mensen, radioprogramma's. We draaien voorbij. Dat hij een tegenzicht bereikt. Door ons te laten zien. Ja. Maar de naam van die dierbare zaligmaker. En dat is toch ook eigenlijk zijn persoon. Dat is niet een toverdrank. Dat heeft er niks mee te maken. Hij is de zaligmaker. Zondag. En ik heb zelfs een moment gedacht, zelfde Heer, zijn zegen hebben gegeven aan die zweedoeken en aan die ongewone krachten om ze uit hun tent te lopen. Omdat de Heer weet dat het, ja, bekeert, een mens moet elke dag bekeerd worden en morgen ook, maar wij blijven steken van onszelf halverwege. Als de Heer het niet doet en de Heer niet verder werkt, ja, met oog daarop heb ik gedacht, maar het is heel persoonlijk hoor, de Heer heeft ze uit hun tent gelokt. Ze zijn jaloers geworden en toen zijn ze voor het voetlicht getreden met de naam van Jezus. En dan snijdt God het af. God maakt het te schande. En nou wordt de naam van de Heer Jezus groot gemaakt. Ja. Niet als een of andere tovenaar, maar als de zaligmaker. Als de Heer, de van God gezondene. O, wat is zijn werking hoog geducht. En nou is de volgende klap gegeven. Kijk, daar zie je ook hoe voorzichtig je altijd moet zijn. Hè? Wij denken wel eens wat. Maar we denken zo weinig eraan dat we op weg zijn en dat we vandaag en morgen bekeerd moeten worden. En dan kan een mens zo'n ideaal beeld tekenen van een bekeerd mens. Dus één keer achter, alles afgelopen. Vanuit zijn ervaring, de wereld is te dood geworden, dat is te dood geworden en dat, nee. En dan zit ik wel eens over te denken, als je al die dingen hoort, die heb je natuurlijk in je leven ook wel gehoord. Zit je wel eens te denken, nou, het zou wel eens een benauwd nachtje kunnen worden, of dagje, morgen. Want als je dat waar moet maken, dat het zonde is met het, dat is met het, ja, het is allemaal waar. Paulus zegt het ook. Het goed is met de dood, de zonde is met de dood geworden. Maar dan bedoelt hij daar toch als zaak van het geloof, hoor. Onthoud dat. Dat bedoelt hij niet alleen als een soort ervaringstheologie, een ervaringsleer van. Nee, dit is steviger, het is geloof. De zonde is mij de dood geworden, dan weet hij dat het hem de dood heeft gekost van Adam. Al voelt hij zijn springlevend en al voelt hij zijn godzalig, maar het is de dood. Dat is waar. En dat vind ik nou zo leerzaam hier, geliefde broeders en zusters. Vele dergenen die geloven. Voor het eerst, maar, dat moet je niet vergeten, ook die al tot het geloof gekomen waren in de Heer Jezus Christus. Die worden nou weer bekeerd, verder. Ze komen en ze belijden hun daad. Schuldbelijdenis. Hé. Hey. Moet je dat niet eerst doen? Ach. De Heer is een groot God. Die doet het zoals Hij het wil. Ze hebben heus wel schuld gevoeld, die mensen. Maar ja, wij denken wel eens dat we schuld voelen. En denken, oh, ik heb zo'n grote schuld. Maar je hebt er geen erg in. Dat je toch niet kan bevatten. Maar als je 20 jaar verder mag zijn, dan zeg je misschien, nou, toen wist ik er ook nog niet zoveel van. Het was wel gemeend. Wat is er nou gebeurd? Nou, kort samengevat. Want we moeten naar huis. Ze hadden stiekem dat boekje met die formules hadden ze in de kast gehouden. Herkenbaar, hè? Die jongen die zo dolgraag die meid wilde hebben en die voor veel lang zijn zakgeld opgespaard had om dat boekje te kopen, want daar kun je het uit in vinden. Hoe je moet zorgen dat ze verliefd op je wordt. En die man die met een paar rotzetten zijn zaakje was begonnen, het deed zo, ja. Hoe krijg ik het voor elkaar, jongens, met deze concurrentie en. Ja. Dat is nou echt de praktijk van het leven. Dat is nou echt de praktijk van het leven. Dan zeggen we, oh, daar luister ik niet naar. Of, daar kijk ik niet naar. Ja. Door deze ding zou je zeggen, wat God hier nou doet, daar komen ze voor de dag. Die ijdele kunsten gepleegd hadden. Dat wil zeggen, al die tovenerij dingen en kaartlezerij en astrologie en noem maar op. horoscoop, trekken en al die dingen meer. Die waren tot het geloof gekomen, maar ja. Ja, het is heel wat om christen te worden. Om een christen gemaakt te worden. Dan ben je er niet zo gelijk hoor, meestal. Maar nou zegt ze, nou komen ze thuis, vrouw. Ik doe het toch weg hoor. Waar is dat boekje? Ja, onder het kussen. Oh, pak hem maar, haal maar. Ja, de buurman doet het ook. Hij heeft gezegd tegen mij, nou gooi ik die rommel weg. Kijk er niet meer in. Is toch allemaal bedrog. En dan zie je ze sjouwen met al die boeken. Mooi is dat, hè? Ja, mooi is dat. Ik vond het zo triest toen je gisteren in de krant die foto zag. Zag je die foto ook in Armenië? Of Roemenië. Dat is pas een klein beetje onder de druk uit. Honderden vrouwen per dag staan in de rij om een jong leven te laten vernietigen. Wat erger. Dat is net het tegenovergestelde. Wat is dit dan toch iets wonderlijks, iets van de genade? Weg. Weg met die boeken. Ze berekenen de waarde 50.000 zilveren penningen. Misschien mag ik het vergelijken met ongeveer 30.000 gulden. Heel wat hoor. Heel wat. Echte mensen. Ja, vergeet je niet dat wij mensen zijn. Want ondertussen zit er nog eentje met zijn rekenmachientje. Ja, zo gezegd hoor. Voor hoeveel denk je dat ik hier in het vuur heb gegooid? Dat heeft mij 2000 gulden gekost, dat boekje. Ja, maar ik dan? Ze berekenen het nog, ja. Ja, nou ja. Het is mooi. 30.000 gulden. Maar de slag is voor de Heer. Zo gaat het woord van de Heere groeien. Met macht. Het verdringt de toverboeken. En de toverformules. Het confronteert echt met de waarachtige zegen. En de ernst van de vloek. Zo. Door alles in de war te maken. Zo slaat God met zijn woord de vleugels uit. Het groeit. Wassen is niet groeien. Het grijpt. En het neemt. De overhand. Zo is nou de Heer met zijn lieve geest in strijd. Met die oude Adam. De overhand. Langzaam. Zie je hoe dat wiel maalt, die molen draait. Ga door. Maar kijk uit met de gedachte dat je alles als een legpuzzeltje in elkaar kan passen. En zeggen, oh, dat bestaat niet. Als hij werkelijk zegt, nee, maar dan, Ja, wees daar voorzichtig in. Jacob heeft ook nog wat afgodjes begraven van zijn vrouwen in zijn huis. Bij zo'n boom daar, in de buurt van Bethel. En wij? Nou, wij moeten zeggen, Heere, bekeer me tot u alstublieft elke dag en laat het woord groeien en de overhand krijgen. En het is vol straks
dat als hij alles zal zijn in allen. Amen.
Heere, vriendelijk dank voor uw woord. Wil het zegenen. En zo die oude mens doen krimpen. Maar wilt u een gestalte innemen, verkrijgen, groeien, dat we tenslotte niet anders weten dan u alleen. Zegen uw woord, breng ons weer veilig thuis en ook weer samen op uw tijd. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 86 vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn, Heer. En uw naam ter ere leven. En wat er verder volgt in Psalm 86 vers 5. Van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.